Welkom bij aflevering 24 van Moordwijven, de podcast. Deze week ben ik, Marit, weer jullie host. En ik ga deze week weer een keertje een Nederlandse zaak met jullie bespreken. Maar voordat ik ga beginnen, Michelle, hoe gaat het met jou?
Ja, het gaat goed. Ja, we hadden het er net eventjes over dat wij allebei geïnfluenced zijn door hetzelfde Instagram bericht. Dezelfde advertentie, dat vond ik wel heel grappig.
Ja, het was heel toevallig, want we waren laatst met elkaar aan het bellen. En toen hadden we het over onze vader, hun verjaardagen. Ja. En over Vaderdag. En, en toen kwamen we er alle twee achter dat we dus hetzelfde cadeau hadden gekocht.
Ja, ik zei tegen jou, ik heb zo'n leuk cadeau gekocht voor mijn vader. Ik had een Instagram bericht gezien. En er was zo'n boek. En dan kan je, dat is zeg maar iets van, pap, vertel me je verhaal. Of je hebt ook in het Amerikaans, zag ik het eerst. En dan kan je gewoon allemaal, er staan allemaal vragen in voor je vader. Zoals, wat was je eerste auto? En wat zou je tegen jezelf zeggen in je tienerjaren?
Ja.
Dat soort vragen. En dat hij dat dan allemaal kan invullen.
Ja, en, heel leuk. Echt origineel.
Ja, mijn vader wordt ook 60. Dus dat is een beetje zo'n mijlpaal, zeg maar, volgende week. Dus, en toen zei jij, oh wacht.
Ik heb dat ook gekocht.
Bedoel je soms dit boek?
Ja, want we waren op FaceTime inderdaad. Ja, hoe toevallig.
Ja, dat is echt grappig. Dus,
we moeten het nu nog geven, maar ik ben benieuwd naar hun reacties.
Ja, als deze uitkomt, dan hebben ze het al gekregen.
Ja, heel leuk.
Ja.
Ja, en verder, heb jij nog leuke plannen voor het weekend? Dat vragen we eigenlijk nooit echt in de podcast, maar...
Nee, ja, ik ga morgenavond eventjes met een vriendin afspreken. Gewoon chillen. En voor de rest, ik moet morgenochtend even met mijn zoontje naar zijn voetbal.
Oh ja, dat hoort er ook allemaal weer bij, ja.
Ja. Dus eigenlijk zo. En volgende week zijn die kinderen vrij. Dus, en mijn vader is dan jarig. Dus we gaan nog uit eten. En,
leuk.
Kinderfeestje.
Druk en zo, gewoon druk wel, ja.
Zo kabbelt het leven voort.
Ja.
En bij jou?
We zijn natuurlijk nu aan het opnemen op vrijdagochtend. Ik moet me zo meteen klaarmaken, want ik ga naar een event met mijn broertje. Dus dat is wel heel gezellig. Die komt zo meteen hierheen. En dan gaan we de stad in. Bij een hele leuke locatie is dat event. En dan gaan we gewoon een gezellige middag hebben.
Superleuk.
En morgen gaan we uit eten, ook voor mijn vaders verjaardag. Dus dat is ook hartstikke gezellig.
Hoe oud wordt hij?
Ja, 64 volgens mij. Pap, sorry als ik het niet
goed zeg. Nee,
volgens mij
63.
Ja, 63. En mijn moeder wordt volgend jaar dan januari 64. En dan wordt, mijn vader is dan jonger. Ja.
Ja.
Dus dat gaan we nog even vieren. Hij was vorige maand al jarig trouwens hoor, maar we vieren het dan nu. Het kwam even wat beter uit allemaal. Maar dat eigenlijk. Volgende week lekker een kort weekje in verband met weer, wat is het, Pinksteren?
Oh ja, Hemelvaartsdag.
Wat is het? Ja, sorry. Donderdag. Ik haal het altijd door elkaar. Ja.
Ja.
Dus, en hopen dat het dan weer wat mooier weer wordt. Want het is nu even op dit moment niet leuk. Er is 13 graden en regenachtig.
Het is wisselvallig.
Het is wisselvallig. Dat willen we niet. We willen gewoon duidelijkheid en zon.
We willen vooral duidelijkheid.
Ja.
Ja.
Nou, nog voordat ik ga beginnen even een nog iets heel belangrijks. Want zoals jullie weten zijn wij natuurlijk een hele leuke nieuwe podcast gestart voor de allerkleintjes. Voor de allerkleinsten. Dus heb jij nou kinderen tussen de 3 en 8 jaar die wel eens wat anders willen luisteren dan of kijken dan Coco Melon bijvoorbeeld? Laat ze dan eens luisteren naar onze podcast De Magische Luisterclub. Waarin wij als personages Wik en Zola elke week een leuk en leerzaam avontuur beleven vanuit onze magische verhalenkast. Dit is toevalligerwijs dezelfde kast als waar we nu in zitten. Ja, vergeet ons vooral ook niet te volgen op de Magische Luisterclub, maar ook op Moordwijven de podcast, op Insta en op je Favo podcast app. Dan krijg je elke keer een nieuwe melding als er een nieuwe aflevering online staat. En ik denk dat het dan tijd is om te beginnen aan de zaak van deze week.
Zeker, ik ben heel benieuwd.
Deze zaak speelt zich af in 2012 en gaat over Gerard Lamers. Een 60-jarige boekhouder uit Schijndel. Hij runt al jaren een administratiekantoor en verzorgt de boekhouding voor bedrijven en particulieren. Gerard heeft zijn kantoor aan huis. Hij wordt omschreven als een rustige, ingetogen, maar hardwerkende boekhouder. Een echte familieman die samen met zijn vrouw en twee dochters een ogenschijnlijk normaal leven leidt in Schijndel. Op 29 februari 2012 heeft Gerard om 7 uur 's avonds nog een werkafspraak. Rond 6:30 zeggen zijn dochters en vrouw hem gedag. Gerard heeft eerst een afspraak in Kerkdriel, een dorpje in de Betuwe, zo'n 30 minuten rijden van Schijndel. Hij ontmoet daar een kennis voor wie hij regelmatig de boekhouding doet. Zijn afspraak duurt ongeveer 1 uur. En dan vertrekt hij vanaf daar naar nog een onbekende bestemming. De volgende dag, op 1 maart, maakt zijn vrouw zich ernstige zorgen. Haar man, Gerard, is namelijk niet thuisgekomen vannacht. Ja, ze weet zich echt geen raad en schakelt direct de politie in. De politie neemt de zaak serieus op en gaat op zoek naar de man. Op 4 maart, dus 3 dagen later, wordt de auto van Gerard teruggevonden. De auto stond in Lent bij Nijmegen aan de Bemmelse dijk. Het is onbekend hoe lang de auto daar al stond, maar de politie zag geen enkele reden voor Gerard om zijn auto daar zomaar achter te laten. Wat wel opmerkelijk was, is dat de auto niet afgesloten was. Het navigatiesysteem zat ook nog in de auto. Omdat de auto gesignaleerd stond als zijnde vermist, is er dus ook in de omgeving gekeken en uitgekeken of dat Gerard daar ergens was. Maar hij wordt in die omgeving niet aangetroffen. Dit doet mij even denken aan die ene zaak die ik ook heb verteld.
Ja. Was dat Geert?
Ja, Geert, de rijmaker. Ja, rijmaker. Dat je dat nog. Ik moest even nadenken, maar inderdaad, klopt dat die auto ook werd
aangetroffen. Ik ook meteen aan te denken.
Ja, hè?
Ja.
Onafgesloten. Nou, zijn vrouw, mevrouw Lamers, die vraagt dus heel slim via de telefoonprovider de belgegevens van Gerard op. En dan komt zij in contact met degene die Gerard als laatst heeft gesproken, ene Louisa. Louisa vertelde aan mevrouw Lamers dat Gerard voor een zakelijke afspraak bij haar is geweest en dat hij om 11:00 is vertrokken in de avond. En dan, enkele dagen na de vermissing van Gerard, vindt zijn familie brieven van Gerard die hij schreef aan Louisa. En dat waren niet zomaar brieven, maar dreigbrieven. In die brieven schreef Gerard onder andere dat hij van plan was om het beroep van Louisa bekend te maken in het dorp waar zij woonde. Ik citeer: "Denk je nu echt dat ik het hierbij laat zitten? Ik hoop dat je het heel moeilijk gaat krijgen." Einde citaat. Ook dreigde hij naar diverse instanties te stappen, zodat haar kind bij haar zou worden weggehaald. Hij schreef, en ik citeer: "Ik zal alle middelen inzetten om je zoon bij je weg te krijgen. En ik ga ervoor zorgen dat mijn gezin een pleeggezin voor jouw zoon wordt." Einde citaat. Heftig, hè?
Ja, waarom? Ja. Ze zei inderdaad dat het een zakelijke afspraak was, waar die volgens mij om 11:00 s'avonds dan van terugkwam. Maar dan denk ik inderdaad al van, welke zakelijke afspraak heb je om 11:00 s'avonds?
Ja. Ja. Nou, die dreigbrieven, dat was dus nog niet alles, want hij eiste ook geld terug wat hij aan Louisa had gegeven. In totaal zo'n €8.000. Dit roept wel vragen op, hè?
Zeker.
Nou, want wat blijkt nu? Gerard was niet alleen druk met bonnetjes. Zonder dat iemand het weet, zoekt hij namelijk in oktober 2011 contact met een prostituee. Zij heet Sanne en ontvangt thuis mannen. Sanne plaatste online advertenties en uiteindelijk heeft Gerard daarop gereageerd. Gerard bezocht haar wekelijks en was inmiddels een vaste klant van Sanne. Er ontstond een soort relatie tussen hen en Gerard was zelfs verliefd op haar geworden. Hij gaf haar cadeaus en extra geld. Hij raakte min of meer echt geobsedeerd door haar. Nou, dit ging ruim een maand zo door tot eind november 2011. Want dan vertelt Sanne aan Gerard dat ze ermee gaat stoppen. Dus dat ze ook met Gerard gaat stoppen. En Gerard die is woest. Hij kan het besluit van Sanne niet accepteren. En Gerard die vertrouwde het eigenlijk ook allemaal niet. Hij twijfelde aan haar verhaal en of ze wel echt was wie ze zei dat ze was. Hij vermoedde dat Sanne misschien wel een partner had. Dus hij besloot een privédetective in te huren. Hij is haar gaan controleren en observeren. En de detective heeft ook foto's van Sanne gemaakt. Uiteindelijk komt Gerard erachter dat Sanne een kind heeft en al een paar jaar samenwoont met haar vriend. En ze heet dus ook geen Sanne, maar Louisa.
Ah.
Gerard is hierop zo boos geworden. Hij wilde dus haar beroep publiekelijk maken. En Louisa die was door de dreigementen van Gerard heel erg angstig geworden. Nou, logisch. Ze was eigenlijk schoonmaakster in een hotel en haar prostitutiewerk was een bijbaan die ze geheim hield. Zelfs haar beste vriendin bleek van niets te weten. Haar vriendin had wel vermoedens, maar ze wist het niet zeker. En ze zegt dat Louisa in geldnood zat en voor haar zoontje moest zorgen. En Dave, de vriend van Louisa, is werkloos. Hij heeft een strafblad omdat hij eerder zijn ex-vrouw in elkaar sloeg en hij gebruikt veel cocaïne. Het geld wat Louisa dus verdiende met haar schoonmaak en prostitutiewerk ging dus op aan zijn verslaving. Maar Louisa durft er weinig van te zeggen, want Dave die onderdrukte haar heel erg. Hij zou haar bijvoorbeeld dan ook GHB geven als er een klant voor haar zou komen. En dan wist Louisa gewoon echt niet meer wat ze deed en was er helemaal niet meer bij. Dave kon doen wat hij wilde en de klant ook. Ja, eerder vertelde ik dus al over de dreigbrieven die Gerard aan Louisa schreef. En dat hij geld dat hij aan haar had gegeven terugeiste. Maar Louisa die kon die 8000 euro met geen mogelijkheid betalen. Dus ze besloot daarop aan Gerard te vragen of hij langs kon komen om over een betalingsregeling te praten.
En waarom wilde hij die 8000 euro ook alweer terug? Dat was niet voor haar dienst dan, hè?
Nee, dat was extra geld inderdaad wat hij haar toestopte. En dat deed hij natuurlijk omdat hij gewoon zo verliefd op haar was. Dus ja, hij verwende haar gewoon met cadeaus en extra geld. Maar omdat hij natuurlijk nu zo boos was, ja, wilde hij dat geld gewoon terug hebben.
Ah, oké. Ja.
Nou, Gerard die gaat dus op die uitnodiging in. Op woensdag 29 februari 2012... heeft de boekhouder dus eerst een afspraak in Kerkdriel. En om 9 uur komt hij dan aan in Reden, de woonplaats van Dave en Louisa. Als Gerard die avond de woning binnenstapt, denkt hij nog altijd dat Louisa over een eventuele betalingsregeling wil praten. Maar niets is wat het lijkt in deze zaak. Gerard heeft geen idee wat hem precies te wachten staat. Want Dave, die komt namelijk binnen met een pistool. Hij dwingt Gerard een contract te ondertekenen waarin hij aangeeft dat hij Dave en Louisa met rust zou laten. En dat hij dus ook het geld niet meer nodig had. Maar Gerard houdt voet bij stuk en zegt helemaal niets te ondertekenen. Dan wordt er door Dave geschoten. De kogel mist Gerard op een haar na. De boekhouder blijft tegenstribbelen en wordt vervolgens vastgebonden met tie rips en gedrogeerd met GHB.
Oei,
ja.
Dit gaat fout.
Ja. Ja, en ik lees er verschillende berichten over trouwens hoor. Ze praten dus over dat hij gedrogeerd is met GHB, maar ze zeggen ook iets over dat hij pilletjes in zijn koffie kreeg. Slaapmiddelen of iets. Maar dus
oh
dat
ja,
is
dus
een beetje
geen GHB, maar een andere verdovend iets in ieder
hij
geval.
Hij werd wel in ieder geval gedrogeerd. Ja. Even later raakt Gerard bewusteloos. En de volgende ochtend wordt hij door Dave in de kofferbak van de auto gestopt.
Levend?
Ja, maar dus wel nog steeds buiten bewustzijn of slaperig of in ieder geval niet wakker.
Oké.
Dave die zegt tegen Louisa dat hij Gerard naar huis gaat brengen. Maar in plaats van naar Schijndel, de woonplaats van Gerard, te rijden, zet Dave koers richting Duitsland. En bij het plaatsje Drempt wordt Gerard, na Dave zeggen, ineens wakker. Nou, Dave die stopt de auto en stapt uit. Hij opent de kofferbak en onder de kleding waar Gerard zo onder gedumpt is, ziet hij een riem liggen. En hij pakt de riem en hij wurgt Gerard daarmee.
Ugh.
Ja. En zonder iets tegen Louisa te vertellen, rijdt Dave de volgende avond pas naar Oosterbeek om het lichaam van Gerard daar in een vijver te dumpen. Heftig, hè?
Ja, Zeker.
Ja, en dan dus inderdaad op 20 maart 2012 zijn er landmeters aan het werk op de Van Borselenweg in Oosterbeek. En tijdens een inspectie van de vijver ziet een van de werkers iets onder het wateroppervlak drijven. Ja, dat lijkt op een mens en de politie wordt direct ingeschakeld. En al snel wordt bekend dat het om een stoffelijk overschot gaat. En later blijkt dus het lichaam van Gerard te zijn. En daarmee komt er een einde aan de onzekerheid waarin de familie van Gerard al een maand verkeert.
Al een maand inderdaad.
Ja.
Ja.
Ja, en er is dus nu geen sprake meer van een vermissingszaak, maar van een moordzaak. Op de plaats waar het lichaam van Gerard werd gevonden, doet de politie uitgebreid forensisch onderzoek. De recherche onderzoekt onder andere sporen op het lichaam en de bindingsmiddelen. Dus inderdaad waar hij mee gekneveld is, want hij wordt dus gekneveld aangetroffen. Met die tie rips om zijn handen en voeten. Ja, Opsporing Verzocht die besteedt ook aandacht aan de moord op Gerard. En op de avond van zijn verdwijning wordt hij in de buurt bij Arnhem gezien. Of van Arnhem nog gezien. En schijnbaar is hij dus doorgereden naar Rheden. Dus naar Dave en Louisa inderdaad. Om daar dus om 9 uur nog een afspraak te hebben. Dus dat is dus die afspraak bij Louisa en Dave.
Oh ja. Ja.
Ja. Hij zou dan ook nog bij de Oranjeweg, de Zwarteweg en de Massenweg gezien zijn. En het stel uit Rheden, dus Dave en Louisa, die zijn op dat moment dus al lang in beeld bij de recherche. Dat geven ze ook aan in Opsporing Verzocht. Van, hè, er zijn 2 verdachten aangehouden of daar zijn we mee bezig, die zijn we op het spoor. Maar ja, er was op dat moment nog onvoldoende bewijs om ze echt in verband te brengen met de moord. En meerdere aanhoudingen sloot de politie dan ook nog niet uit. Ja, de politie in Opsporing Verzocht die komt dan graag in contact met mensen die weten waar Gerard zijn auto die avond geparkeerd stond. Jeetje. En verder vertelt de politie dat Gerard op de avond van zijn verdwijning een donkerblauw poloshirt droeg met lange mouwen en een blauwe spijkerbroek. Daaroverheen droeg hij een bruin suède jasje. En die jas die werd dus niet aangetroffen toen Gerard werd gevonden, dus die was uit. Het lichaam van Gerard werd achtergelaten aan de Van Borselenweg in Oosterbeek. Maar het is voor de politie onbekend dus door wie, wanneer hij daar is achtergelaten. Maar hij moet daar dus wel al enige tijd hebben gelegen. En 2 maanden nadat het lichaam van Gerard is aangetroffen, gaat de politie af op een melding van een ruzie tussen Dave en Louisa. Die melding is gedaan door een vriendin van Louisa, die aankwam op het moment dat Dave Louisa probeerde te wurgen.
Dat is ook al zo'n leuke man.
Ja, het is echt...
Het is dezelfde leuke man natuurlijk.
Ja. Ja, en hij had ook al een verleden met het mishandelen van zijn ex, dus het is een patroon.
Ja.
De vriendin van Louisa die schopte Dave ook echt om hem te laten stoppen, maar hij liet de keel van Louisa dus niet los. Ja, Louisa die raakte zelfs bewusteloos. En die ruzie die zou zijn ontstaan doordat Louisa Dave probeerde tegen te houden om drugs te kopen met haar pinpas. Nou, er wordt dus ook door een andere bron wordt ook nog gesproken over deze ruzie. Maar dan is het een ander scenario. Namelijk dat 2 vrienden van Louisa door haar eigen zoontje zijn gealarmeerd over de ruzie. Dat zij ter plaatse kwamen en dat er een worsteling ontstond. Waarbij Dave op 1 van die vrienden ook probeert in te steken met een mes en de ander bedreigt.
Ja, dat is, vind ik helemaal sneu dat er inderdaad een zoontje bij betrokken is.
Ja.
Die dus ook betrokken is bij die ruzies.
Ja, heel heftig. Ja. Ja, en de politie die komt dus ter plaatse en Dave wordt meteen opgepakt. En vanaf dat moment komt de zaak ook echt in een stroomversnelling. Want Louisa die besluit in de dagen daarna om de relatie te verbreken en de spullen van Dave uit de woning te willen. En die spullen die heeft zij dus aan de politie gegeven. En de politie heeft die spullen onderzocht. En daarbij heeft de politie aanwijzingen gevonden met betrekking dus tot de moord van Gerard. Die aanwijzingen zijn onduidelijk hoor. Dus daar heb ik niks over terug kunnen vinden wat de politie dan precies aantrof. Maar Dave die werd dus geconfronteerd met deze aanwijzingen. En ook met het feit dat Louisa dus de relatie had verbroken. En hij had het daar dus heel moeilijk mee in de gevangenis. Hij heeft dan dus ook geprobeerd om een zelfmoordpoging te ondernemen. En daarbij schreef hij dus diverse brieven. Afscheidsbrieven waarbij hij dan dus ook aangeeft dat hij betrokken is bij de moord op Gerard Lamers. En alles bij elkaar heeft uiteindelijk geleid tot daadwerkelijk de aanhouding op 15 mei van zowel Dave als Louisa. Ja, tijdens de verhoren vertelt Louisa eigenlijk meteen wat ze weet. En Dave die beroept zich wekenlang op zijn zwijgrecht. Maar dan op 6 juni 2012 legt hij ook een bekentenis af. Ja, dan start de rechtszaak dus tegen de 46-jarige Dave en de 26-jarige Louisa. Die vond een jaar later plaats, in juli 2013. En tijdens het voorkomen van deze zaak kwamen de schokkende details naar buiten over de laatste uren van Gerard. De details waar ik dus net ook al over heb gesproken. Ja, Louisa die maakte tijdens de zitting echt een hopeloze indruk. Ze praatte heel zachtjes en hing met haar schouders naar voren. En zij zegt dus ook van ja, dat Dave haar gedwongen heeft om tie rips bij Gerard om te doen, terwijl Dave een pistool op haar richtte. Quote, ik was bang, ik kon hem niet peilen. Ze moest foto's van Gerard maken terwijl hij naakt was om hem daarmee te kunnen chanteren. En Louisa zegt dat ze alles deed wat haar vriend haar opdroeg. Het lichaam van Gerard heeft een tijdje in de kofferbak van de auto van Dave gelegen. En dan zegt zij dus, ik vond dat het stonk in de auto. Maar volgens mijn vriend Dave was dat de hond. Ja.
Bah.
Ja.
Hoe lang zal hij daarin gelegen hebben dan? Was het...
Ja, daar heb ik ook wel twee verschillende dingen over gelezen. Want wat ik vertelde is dat hij dus inderdaad de volgende dag... Hij nam hem dus mee in de kofferbak. En toen heeft hij hem dus, die dag heeft hij hem dus gewurgd. En toen heeft hij de volgende avond meegenomen naar Oosterbeek. Dus dan zou hij een dag in de auto hebben gelegen. Maar ik las dus ook weer op een andere website... dat hij dus een paar dagen in de auto heeft gelegen. Dat, dat Louisa en Dave ook gewoon nog boodschappen hebben gedaan met die auto. Nou zo, dus dat is een beetje onduidelijk, maar...
Ja, als zij zeggen dat het ging stinken in de auto... dan zou je denken inderdaad dat het wel meerdere dagen is geweest.
Ja,
want nou ja, ik heb er geen verstand van eigenlijk, maar het
gebeurt
niet in een dag, denk ik.
Nee, ik weet het ook niet. Volgens justitie was Louisa schuldig aan wederrechtelijke vrijheidsberoving. En dat houdt in dat ze Gerard tegen zijn zin heeft vastgehouden. Volgens justitie heeft Louisa Gerard naar het huis gelokt. En ze werd ook beschuldigd van diefstal, want ze zou dus 1000 euro uit de jaszak van Gerard hebben gestolen toen hij onder invloed was van drugs. Louisa die is psychiatrisch onderzocht. En de conclusie van die onderzoeken is dat ze licht verminderd toerekeningsvatbaar was. Ze heeft niet het vermogen om tegen de wensen van haar partner Dave in te gaan. Louisa heeft tijdens de zitting laten weten dat ze heel veel spijt heeft. Als ik het terug kon draaien, zou ik dat met alle liefde doen. Ik wil mijn spijt betuigen. De rechtbank die is meegegaan in de eis van het Openbaar Ministerie. Louisa wordt 4 jaar gevangenisstraf opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Tegen Dave werd in eerste instantie 22 jaar cel geëist en uiteindelijk is hem 17 jaar opgelegd. Volgens zijn advocaat handelde Dave uit paniek en in een opwelling, maar volgens de rechtbank gaat het om een koelbloedige moord. En daarbij is gelet op wat in soortgelijke zaken wordt opgelegd. Dave heeft het slachtoffer het leven ontnomen en vervolgens door het verbergen van diens lichaam zijn familie wekenlang in onzekerheid gehouden. Ook valt hem aan te rekenen dat door het in het water leggen van het stoffelijk overschot de familie geen afscheid heeft kunnen nemen. Strafverhogend werkt volgens het OM dat het slachtoffer voor zijn dood uren van zijn vrijheid is beroofd en ja, hij dus hele angstige momenten moet hebben doorgemaakt. Het lijkt me inderdaad ook dat je gewoon weet van ja, dat je gedrogeerd wordt op het moment dat je gedrogeerd wordt en dat je dan helemaal woozy wordt en dat je dan denkt, oh mijn god.
Ja, echt vreselijk.
Lijkt me zo eng.
Ja, doodeng. Zeker omdat hij dus volgens mij daarvoor al geschoten had met een pistool. Als ik het goed heb begrepen.
Ja, dus je weet al van oké, this is serious.
Hoe ernstig dit gaat zijn. Ja, inderdaad.
En dan in die kofferbak wakker worden. Nou, echt, die man moet echt...
Vreselijke uren
hebben beleefd.
Ja.
Ja, Dave bekende de gang van zaken, behalve dat hij van plan was om Gerard te wurgen. Hij zou Gerard ergens bij Schijndel uit de auto laten, zegt hij. En toen Gerard tijdens de autorit wakker werd, vreesde Dave dat medeweggebruikers hem hadden gezien. Het wurgen deed hij uit paniek. Ook had hij naar eigen zeggen veel cocaïne gebruikt, al wil dat volgens justitie niet zeggen dat hij helemaal niet meer wist wat hij deed. Nou, en tot slot verdient Dave dus voor zijn daden op 29 april, dus dat hij zijn vriendin is aangevallen, een voorwaardelijke gevangenisstraf, omdat hij dus voor de ogen van zeer jonge kinderen zijn partner Louisa dus meermalen de keel heeft dichtgeknepen en mensen die vervolgens zijn vriendin te hulp schoten, bedreigden en in hun richting heeft gestoken. Maar omdat Dave dus weigert mee te werken aan een psychologisch onderzoek, kan de officier van justitie niet anders dan uitgaan van een volledige toerekeningsvatbaarheid. Ja, Dave werd dus op een bepaald moment tijdens de zitting emotioneel. Dat had ik niet verwacht.
Nee inderdaad. Hè?
En dat was dus op het moment dat hij zijn excuses wilde aanbieden aan de nabestaanden. En de zitting werd dus ook eventjes geschorst daardoor. Nou, en natuurlijk kwam de familie van Gerard zelf ook nog aan het woord. De weduwe had een brief geschreven waarin zij vertelde dat haar leven kapot is gemaakt. Niet alleen door de dood van haar man, maar ook doordat heel haar privéleven en dat van haar man op straat ligt. En hij werd gedumpt als oud vuil, zegt ze. We konden niet eens afscheid van hem nemen omdat hij 3 weken in een vijver had gelegen. En iedere herinnering aan zijn dood zal bij ons altijd afschuw oproepen. De weduwe van Gerard die wil bijna 80.000 euro smartengeld van Dave. Om precies te zijn 79.126 euro. Volgens haar advocaat bestaat het bedrag onder andere uit kosten voor de hypotheek en de begrafenis. En daarnaast eist ze het geld ook vanwege gederfd levensonderhoud. Nou, een mooi juridisch... Ik zie jou al kijken.
Ja.
Mooi juridisch begrip. Het komt vaak ook voor in het letselschade- en overlijdensrecht. En het verwijst naar het inkomensverlies dat nabestaanden lijden doordat een gezinslid of onderhoudsplichtige overlijdt. Dus dat is weer even een leuk weetje.
Ja.
Dan is er dus nog recent nieuws over Dave. Want Dave die kwam dus na 2/3 van zijn straf in aanmerking voor vervroegde invrijheidstelling. Hij mocht uit de gevangenis onder de voorwaarde dat hij een behandeling in Deventer kreeg op een forensisch-psychiatrische afdeling. Nou, dat ging volgens Dave zelf langere tijd goed, tot hij werd overgeplaatst naar een strenger regime in een forensisch-psychiatrische kliniek in Assen. Die instelling is veel verder weg van zijn familie en veel minder vrij. Hij wilde vervolgens dus niet meer meewerken aan zijn behandeling. Dave moest voor 1 jaar terug de gevangenis in, wegens het weigeren van de verplichte behandeling. En de behandeling richting vrijheid komt daarna pas weer opnieuw in beeld. Ja, en dus die overplaatsing naar de andere instelling, dat gebeurde dus na een incident in de veel vrijere kliniek in Deventer. Want Dave die had namelijk in de buurt van de woning van een medewerkster een kaartje onder de ruitenwisser van haar auto gedaan met de tekst: gefeliciteerd met je verjaardag. Nou, dat klinkt al creepy gewoon.
Ja, dat is sowieso toch creepy. Yeah.
Nou, volgens Dave was dit onhandig, maar wel vriendelijk bedoeld. En hij had juist een hele goede band met haar. Nou, die medewerkster die dacht daar gewoon in ieder geval anders over. En volgens de officier van justitie waren er ook meer meldingen dat Dave persoonlijke gegevens van medewerkers opsloeg. Dat zorgde ervoor dat medewerkers van de kliniek bang voor de veroordeelde moordenaar werden. En ja, een gedragsdeskundige die stelde toen vervolgens een overplaatsing voor. Dat is nog het meest recente nieuws van ja, wat er van Dave te vinden is. En van Louisa eigenlijk niet, niks. Maar ik vond dit wel weer echt een zaak dat ik dacht van...
Dat kan in Nederland.
Ja.
Ja.
En ook inderdaad, en ook echt maandenlang verborgen weten te houden, hè?
Ja, dat is... Ja. Dat hoor je ook niet vaak.
Want de politie was er wel heel snel op het spoor natuurlijk eigenlijk. Eigenlijk waren ze al heel snel op het spoor toen... Of waren ze al in beeld toen dus de weduwe, de vrouw van Gerard... Die telefoongegevens opvroeg bij de provider. En toen kwam zij natuurlijk al heel snel in contact met Louisa.
Ja, zij waren al snel in beeld eigenlijk.
Ja, want dat was de laatste die hij had gesproken. Ja. Dus de politie had ze al heel snel... En ook door die dreigbrieven die de familie vond.
Ja. Ja, wat ik voornamelijk de hele tijd ook denk is dat Louisa is ook gewoon eigenlijk voor mij een slachtoffer in dit verhaal.
Ja.
Want ze wordt door Gerard, die wil geld van haar terug wat ze niet kan betalen. En wordt ze eigenlijk ook bedreigd.
En gechanteerd met dat ze haar publiekelijk, haar beroep publiekelijk maakt. Nou, ik kan me voorstellen dat je dat niet aan de grote klok wil hangen in zo'n dorp.
Precies, het is echt gewoon chantage inderdaad. En haar man is heel gewelddadig. En
ja.
Die onderdrukt haar ook. Als ja. ik het, ja. Die mishandelt haar voor haar. Voor haar kinderen.
Ja.
En zij heeft zelf, als ik het goed heb begrepen, 4 jaar gekregen.
En een jaar voorwaardelijk.
Wat op zich denk ik wel moet, omdat ze natuurlijk sowieso medeplichtig was aan de moord.
Ja, niet aan de moord dus. Daar is ze dus niet medeplichtig
aan. Aan de ontvoering.
Aan de ontvoering echt. Ja.
Ja. Maar goed, ik vind haar toch ook wel echt een slachtoffer in het
verhaal. Ik ook hoor. Ja, ik ook. Ja. Ik vind het ook heel sneu, zeg maar, van ja. En ook dat ze dan, dat je dan dus gechanteerd wordt door iemand. En ja, dat je dan dus niet denkt van, weet je, ik moet naar de politie met dit. Maar dat je dus dan, precies, maar dat je dan dus wel iemand in je huis gaat lokken. En hem dan, weet je wel, toch met je partner, want dat hebben ze gewoon bedacht. Een soort van natuurlijk ook.
Ja. Ja, zeker. Want zij wilde vast ook wel van Gerard af, omdat hij haar chanteerde en zo.
Ja,
dus zal zeker.
Maar zij kon toch ook zeggen van, nou, meneer, u bent getrouwd zelf. Dus wat dacht je ervan dat ik jouw vrouw even op de hoogte ga brengen van dit avontuur?
Ja, precies. Dat, dat
maar
zou
dat
zo,
lijkt me dus
kunnen.
Dat lijkt me ook echt heftig voor die weduwe. Dat zij dus gewoon dit weet nu en daar verder nooit meer vragen over kan stellen. Gewoon, dit is het einde, zeg maar. En ze weet dat haar man dus gewoon met een prostituee een affaire had.
Ja, en inderdaad langdurig en allemaal cadeautjes geven. En
een echte familieman.
Een echte familieman.
Ja, ik vind dat toch wel echt heftig, hoor.
Ja,
zo'n dubbel leven. Gewoon zo'n dubbel leven. Echt.
Naar verhaal ook weer gewoon. Ja. Ja.
Nou, ik denk dat dat hem wel weer was voor deze week. Ik ben benieuwd wat jullie luisteraars van deze aflevering vonden. Laat dat vooral weten in de comments op je Favo podcast app.
Ja, en waar ik trouwens laatst nog achter kwam in de Podimo app.
Oh ja.
Is dat als je 25 keer op dat hartje drukt onder een aflevering.
Ja.
Dan krijg je een verrassing.
Ja hoor.
Ja, ik zweer het. Ja,
echt?
Je moet het maar even een keer proberen. Het is echt, ja.
25 keer op het hartje drukken.
Dan gebeurt er wat.
Oh mijn god, ja. Ik ben benieuwd. Nou, ga je dat in de volgende aflevering nog even uitleggen?
Ja, is goed. Zal ik doen.
Nou, dan was dit hem weer voor deze week. En bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
Tot de volgende.